Nou, spannend. Waar gaan we het over hebben? Cameroen, het is een land heel anders dan dat ik gewend ben. En ja, de ervaring die ik daar op doe, dat gaat best wel heel diep, vind ik. En soms dan staat alles op je fundamenten te schudden. Want wat je daar ziet en wat je daar meemaakt, dan denk ik, heren. En dan weet ik niet veel meer te zeggen dan heren. En dan is Cameroen in oorlog. Ze hebben twee gedeeltes, het westgedeelte, het oostelijke gedeelte. En het westelijke gedeelte is door Nigeria tijdens de onafhankelijkheid aan Cameroen gegeven. Het is Engels sprekend en de mensen zijn daar eigenlijk in de minderheid. De rest is Frans sprekend vanwege de Franse overheersing. En dan zijn ze in oorlog. En dan heb je de separatisten die in opstand komen. En dan heb je vluchtelingen die allemaal naar de stad Douala komen. Op hun sokken, op hun slippertjes. En proberen daar een beetje leven te maken. Ik woon in de stad Douala. En dan zeggen ze van, Hetty, het is, we moeten goed op je passen, want het is hier niet veilig. Want we zijn in oorlog en we willen zuinig met je zijn. En dat betekent dat ik in principe niet alleen straat over mag. En als ik wel alleen ga, dat doe ik. Want anders zit ik te veel thuis en dat is niet zo gezellig. En je moet ook een beetje bewegen. Dus dan ga ik mijn rondje maken. En als ik mijn rondje maak, dan heb je heel veel van die motoren. Dat zijn eigenlijk taximotoren. Ik noem ze de vlooien van de weg. Want ze rijden overal tussendoor. En er is één regel, je rijdt rechts als het je uitkomt. En de rest, dat rijdt door elkaar heen. De wegen zijn niet zoals bij ons. Het is anders, het is echt een derde wereldland. Het is geen vakantieland. Er is geen toerisme. En als er toeristen zijn, dan zijn dat van de mensen die toch wel even iets anders van Afrika willen zien. Maar er is niet echt veel te zien. En dan zijn ze in oorlog en dan loop ik op straat en dan hoor ik ineens La Blancha, La Blancha. Ik denk, dat betekent de witte. Ik ben de witte daar en ik ben onder alle zwarte mensen. Dan loop ik daar en ja, wil je niet taxi? Nee, ik ga liever lopen, want ik ben blij dat ik even wat beweging heb. En dan lachen ze en dan zeggen ze tegen me, ja, maar dat is gevaarlijk. Dan denk ik van oké, maar de Heer is met me en het zal wel goed komen. En tot nu toe is het allemaal goed gekomen. Maar dan zeggen ze van, oké, als je niet de taxi wil, geef me dan maar jouw geld. En dat is Cameroen, dat is armoede. Ze werken wel hard, ik moet zeggen, het zijn hardwerkende mensen. Ik heb niet zo heel veel luilakken gezien. Mensen die geld willen verdienen, die voor een gezinnetje willen zorgen. En dat is soms een taximotor. Dan willen ze verdienen. Maar dan denken ze per definitie dat iemand die wit is, dat die geld heeft. En ja, dat is niet altijd zo natuurlijk. Dat is niet altijd zo. Misschien hun ogen. En ze denken altijd dat elders de straten van goud zijn. In Europa zijn de straten van goud. In Amerika zijn de straten van goud. En dan moet ik ze een beetje uit de droom halen. En dan zeg ik, daar moet je hard werken. Als je al werk vindt. Als je al werk vindt. En daar zul je net zo hard moeten knokken om voor je gezinnetje te kunnen zorgen op een andere manier. We hebben wel een andere standaard, maar toch is bij ons ook wel armoede. Maar daar is het meer structureel. En dat kan je aan alles zien, aan de wegen, aan de huizen. Het is anders. En dan spreek je over die oorlog met het Westen. En dan schijnt het gewoon niet mogelijk te zijn, wij als alle mensen, om in vrede met elkaar te leven. Dat is niet mogelijk. Door de eeuwen heen hebben we dat gezien. Als je de geschiedenisboeken openslaat, dan is het niet mogelijk. Mensen willen gewoon conflict, lijkt het. Daarnaast willen we graag de waarheid weten, maar wat is de waarheid? En daarnaast willen mensen zich vaak gewoon niet onderwerpen aan Gods voorschriften. Zo simpel is dat. We willen allemaal onze eigen weg gaan. Is het niet zo? We gaan onze eigen weg. Want dat vinden we toch wel het meest belangrijk. En dan wil ik met jullie gaan naar Matteüs 22. En vers 37, en de farizeeën in de schriftgeleerden, wat is nu het grootste gebod? Met alles wat we meemaken en alles wat we doen in deze wereld, wat is nou het grootste gebod? En zegt Jezus tegen hen, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote verbod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan verder lezen we dan zo vaak niet meer, maar moeten we nog even één vers verder lezen. En dan staat er, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dat is grappig. Toen Jezus eigenlijk dat ook aan ons meedeelde, van heb je naast de liefde aan jezelf, dan had hij dat niet zomaar. Dan was het toch wel iets bijzonders aan. Maar waar had hij dat nu eigenlijk vandaan? In Romeinen lezen we ook dat Paulus het aanhaalt. En dan zeggen we, waar hebben die mensen dat nou vandaan? Schudden ze dat uit de mouw? Nee, dat schudden ze uit Leviticus. Leviticus 19, de versen 17 en 18. En er staat daar, u mag in uw hart uw broeder niet haten. En u moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. En u mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf en ik ben de Heere. En dan kunnen we ons afvragen, wie is dat dan? Want in Engels staat er steeds geschreven buurman. En wij vertalen het als naaste. En tegenwoordig denk ik dat naaste wel erg toepasselijk is, want wie is onze buurman? Vaak kennen we onze buurman niet eens. We weten niet eens wie er naast ons woont. Maar vroeger in de tijd van Jezus en daarvoor, iedereen kende iedereen. En toen ik opgroeide, we kenden de hele buurt. De buren waren onze vriendjes. En toen hadden ze ook wel wat meer kinderen. En dan had je heel veel kinderen op straat. En je kende de buurman en de buurvrouw die jullie wel eens hielpen of zo. Maar tegenwoordig kennen we dat niet meer zo. En als we dan Leviticus nemen, dan staat daar uw broeder. En eigenlijk gaat het hier over het volk van Israël. En het gaat over de familieleden en het gaat over de medegelovigen. En voor zij die apart gezet zijn door God Israël. En, dan in het andere gedeelte, dan spreken we eigenlijk over een persoon. En ieder die je kent. En mensen met wie je regelmatig contact hebt. Je collega's. Mensen op straat die je regelmatig tegenkomt in de winkel misschien. En dat je elke morgen goedemorgen tegen zegt. Die mensen moeten we lief hebben. En dat is eigenlijk... Als we dan zeggen dat de Heer Jezus dit aanhaalde in het Nieuwe Testament. Zeggen we, ja, ze konden dat niet aanhalen, want er was eigenlijk helemaal nog geen Nieuw Testament. Dus ze moesten het wel aanhalen vanuit het Oude Testament. Het Oude Verbond. En daar werkte ze uit. En als dan de Heer heeft gezegd, je moet de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand. En u zult uw naaste en uw buurman lief hebben als uzelf. En aan deze geboden hangt heel de wet en de profeten. En dat hele gebod wat hier staat, dat is het centraal principe van de vijf boeken van Mozes. En het is het centrale principe wat steeds in het Jodendom ook weer voor en terugkomt. Het is een hoofdstroom, een lijn. Heb je naaste lief als jezelf. Ook in de Joodse gedachten. We zien dat wel niet zo heel vaak en we zien in de wereld, ook onder de christenen, helaas niet altijd even goed van of we wel daadwerkelijk onze naasten zo lief hebben. Maar hoe doen we dat dan en hoe kan dat dan en wat betekent dat dan precies in ons leven? Nou, als we deze teksten hebben, dan zijn daar consequenties aan verbonden, zoals toewijding en overgave en gehoorzaamheid. En dan kunnen we die liefde demonstreren, hoe dan? Nou, hen eten te geven die honger hebben. En hen drinken te geven die dorst hebben. En armen te kleden, zieken te helpen. Hen bezoeken die in de gevangenis zijn. En soms, als ik mijn rondje maak, dan word ik ineens op... Ik maakte eens een keer wat mee en ineens was daar een vrouwtje die kwam uit zo'n straatje. En die hinkte en ze viel in mijn armen. En ik denk, oh, wat zullen we beleven? En ik vroeg haar, wat is er aan de hand? En toen wees ze naar haar voet en ze had slippers aan. En ze wees naar haar voet en er was een hele dikke bult op haar voet. En het leek op een absces. En ik zeg, waar ga je heen? Ja, ze ging naar de rotonde, want daar zou familie haar ophalen. En ik vroeg haar of ze een christen was. En dat was ze wel. Ze was wel een christen. Toen vroeg ik of ik voor haar mocht bidden. Nou, dat mocht ook nog wel. Nou, ik was een beetje overweldigd. En ik bad voor haar, ik bad voor genezing voor haar. Ik zag de absces niet verdwijnen. Maar ik liep met haar op naar de rotonde en gaf haar een arm, zodat ze niet zo moeilijk zou lopen. En toen wist ik het al. Ik denk, oh, ik krijg straks een andere vraag. En die kreeg ik. En toen zegt ze, ja, zegt ze, ik heb 14 dagen al niet gegeten. En ik weet natuurlijk niet of dat waar is. Maar ik kreeg dus indirect de vraag van, ik heb honger en kan je me eten geven? En toen ben ik met haar naar een steentje gelopen en het eerste wat ze deed, dat pakte ze een fles met drinken en toen wilde ze al wegrennen. En ik denk, wat, moet je geen eten? En toen heb ik haar even gestopt en toen heb ik haar wat andere spulletjes in de handen gedrukt en toen ging ze weer. En ik denk dat ze nooit onderweg was naar de dokter. Ik weet niet waar naartoe ze onderweg was, maar... Ik heb haar nooit weer gezien en dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Maar misschien komt dat nog. En dan zeg je van, ja, stop maar even op straat. Stop maar even op die mensen die dan plotseling gaat leren kennen. Doe goed aan hen. Geef hen te eten wanneer ze honger hebben. Geef hen te drinken wanneer ze dorst hebben. Neem je tijd. En als we in Romeinen lezen bijvoorbeeld van wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, dat is wel de wet, hè? Dat is wel de wet. U zult niet doden, dat is ook de wet. Ja, u zult niet stelen, dat is hem ook. En u zult geen vals getuigenis geven, dat is hem ook. En u zult niet begeren... En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk deze, dat je je naaste lief zult hebben als jezelf. Als je die dingen niet doet, dan heb je je naaste lief. Als je die dingen niet doet, dan heb je je naaste lief. Want wees nou eens eerlijk. Wees nou eens eerlijk, als je dingen overweegt, en daar word ik ook dagelijks mee geconfronteerd, naar verlangens van mensen, vrouwen die verlangen om getrouwd te zijn. En dan komt er iemand op de pad, dat maak ik op dit moment mee in Afrika, dan komt er iemand op de pad, maar die iemand is een zo naam christen. En dan heb je een oprechte vrouw, vol voor de Heer. En dan komt daar iemand en die wil haar meetrekken in het systeem van het leven van hemzelf. En dan probeer ik en dan probeer ik en dan zeg ik van... Of hij moet zich bekeren of hij moet zijn zonde belijden. Of ik zeg, anders denk ik niet dat je daarmee zo gelukkig wordt. En ik zeg, en niet alleen dat... Niet alleen dat, stel dat je daarmee in zee gaat. Wie sleep je erin mee? Wie neem je erin mee in jouw problemen? Dat is ten eerste jouw familie. Dat is je directe omgeving. Dat zijn je broers en je zussen. Want we denken altijd, als wij iets ondernemen, als wij iets gaan doen, dat ben ik toch. Ik wil toch. We denken zo vaak aan onszelf, in het begin wat ik al zei, we willen onze eigen weg gaan. Ik ga mijn eigen weg, lekker onafhankelijk. Dit. Heb je je naaste lief? Kan je zien wat er gebeurt door jouw daden, hoe een ander daardoor kan lijden? Soms moeten we nadenken. Soms moeten we overwegen wat we doen. Het is zo verschrikkelijk belangrijk, want het gaat niet alleen om jou. Het gaat Christus in jou, zodat jij die andere wereld kunt laten zien wie jij bent. En dat je standvastig bent in datgene wat God je geeft. Diep geworteld. Diep geworteld. Geldt voor allemaal, geldt voor jou, geldt voor ons allemaal. Diep geworteld in hem. Als je diep raakt, geworteld in hem, dan heb je niet meer zo die strijd, die tweestrijd in je hart en in je ziel van ik wil zo graag dat. Maar dan zie je dat God het vanzelf wel gaat geven. God die voorziet wel. Hij ziet je echt wel, maar hij zegt, wil jij onderweg gaan en wil jij die diepe wortels met mij hebben? Want als je dat niet doet, dan steeds zul jij weer in die problemen komen. En steeds maak jij die anderen het lastig. En dat is nou net wat hij niet wil. Heb jij die anderen, heb jij je naaste lief? Kan je jezelf vergeten? Dat wil ik eigenlijk zeggen. Kan je jezelf vergeten? En dan zegt de Heer, dan gaan we nog een straatje verder, even wat dieper. Dan zegt de Heer, als je dat gedaan hebt, dan heb je dat ook aan mij gedaan. In Matteüs 25, vers 40. Er is een verband tussen de Heer dienen en hem lief hebben. Dienen en lief hebben. In de wetgeving zegt dat is een kausaal verband. Kan je niet los van elkaar zien. Maar dan gaat de Heer een straatje verder. In de bergrede. Matteüs 5, vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste, uw buurman, lief hebben en uw vijand moet u haten. De Heer gaat even iets verder en in vers 44 zegt hij, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Ga er maar aan staan. Is dat makkelijk? Is het makkelijk als mensen je pijn doen, dat je zegt van, ik vergeef? Dat is lang niet altijd makkelijk. En in deze maatschappij, zoals we leven, zodat er zoveel dingen gaande zijn, dat niet alleen in Kameroen dat er oorlog is, dat er oneenigheid is, maar dat we lezen in de kranten en dat we op de televisie steeds weer zien, Iran, Irak, alles wat er gebeurt. Kijk zelf in onze straten tegenwoordig, als ik op televisie, dan slaat de schrik op mijn hart jongeren van 12 tot 15, 16 met messen. En als je naar de messen kijkt, dan schrik ik me een hoedje. Ik denk, nou zo iemand wil ik niet tegenkomen. Maar stel dat er wat gebeurt. Dan zegt de Heer, heb je vijanden lief. Wow. Maar we mogen wel wijsheid gebruiken. Daar wil ik wel graag op terugkomen. Had de Heer zijn vijanden lief? Had de Heer zijn vijanden eigenlijk lief? Wordt het zomaar uit de mouw geschud? En dan zegt van, ja, maar je naaste lief. Ja. Nou, dat is eigenlijk nog helemaal nog niet zoveel wat je gedaan hebt. Maar nu moet je je vijanden lief hebben, maar dan had de Heer zijn vijanden lief. Nou, dan kunnen we zelfs teruggaan tot Adam en Eva. Zover kunnen we al teruggaan dat hij zegt, van ik moet daar een plan opstellen van wat wij weggegeven, weggegooid hebben in de duivels handen. Dat moet de Heere God rechtzetten. Legaal rechtzetten. En toen heeft hij een prachtplan gemaakt. En daar kan ik een heel verhaal over vertellen. Over het oude verbond en dan naar het nieuwe verbond. Maar dan zie je dat de Heere, wanneer hij die zaken recht moet trekken. Hij moet die zaken recht trekken en dan komt hij op aarde. En het eerste wat er gebeurt, dat Herodes de Grote hem achterna zit. In Bethlehem worden alle kindertjes gedood van 2 jaar, van 0 tot 2 jaar. Hij had een vijand. En hij kwam op deze aarde en deze aarde was vijandig naar hem toe. Nee, er waren ook mensen die in nood waren en hem wilden accepteren. Maar ik wil maar zeggen, de Heere God, de God de Vader, zond zijn zoon naar deze aarde en de mensen waren vijanden. God had de vijand lief. God had, toen de Heere op kruis hing en, er was, en ze beledigden hem zelfs op het kruis en de mensen naast hem op het kruis beledigden hem ook. Maar één kwam tot inkeer en die zei van, ik wil in u geloven. Wilt u me vergeven van al die dingen wat ik heb gedaan? En ik heb gestolen en u heeft helemaal niks gedaan. Voor mij is het gerechtvaardigd, voor u niet. Maar wilt u me vergeven? En dan zegt de Heere God, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan weet je wat hij dan later zegt wanneer hij de geest geeft. Hij zegt, Heere, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Al de mensen waren gekeerd tegen hem. Gekeerd tegen hem. Ze hielden niet van hem. Ze wilden hem gedood hebben. Maar ze wisten niet dat dat eigenlijk de grootste zegen was uiteindelijk. Want dat hij na de derde dag weer op zou staan. Maar hij hield van zijn vijanden. God maakte een plan die duizenden jaren later in vervulling kwam. Hij hield van ons. Hij hield van ons. Hij houdt van ons. Heb je vijanden lief? Hij had ze lief. Er is geen excuus. Weet je, soms creëren we vijanden. Dat deed de Heer Jezus ook. Was het erg? Nee. Want Jezus openbaarde de motieven van de mensen. Toen hij zijn werk begon, dan lees je direct in het begin al dat ze hem wilden grijpen en hij liep tussen de mensen door en hij verdween. Was zijn tijd nog niet. En hij werd vaak aangevallen. Een man die om genezing vroeg, zijn hand was verschrompeld. En de fariseeën en de schriftgeleerden zaten op zijn hielen van, gaat hij nu genezen op Shabbat, op Sabbat? En dan zegt de Heere van, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid. En ik wil geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Dat zegt hij dan. Ik wil barmhartigheid en geen offer. En dat zegt hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Is het goed bevonden om op zondag, op de Shabbat, zaterdag, is het goed bevonden om te genezen? Is het goed bevonden om barmhartig te zijn naar hen die naar mij vragen? Jezus paste het woord toe. Iedere keer weer. En dan is het zo bijzonder, is het zo bijzonder. Hij zegt ook van, is het geoorloofd op die dagen goed of kwaad te doen? De mensen te behouden of de mensen te doden. En dan zwegen de fariseeën, de schriftgeleerden. En als hij het woord toepaste, dan zei inderdaad, barmhartigheid wil ik, maar geen offer. En als we het woord toepassen in deze wereld, nu in deze wereld, als we het woord toepassen, dan kunnen we er soms al op rekenen dat we, dat we naar de rechtbank moeten. Waarom? Omdat we gezegd hebben van, ja, homofilie, dat we weten dat het er is, maar praktiseren, dat is zonde. En de Bijbel spreekt erover dat het zonde is en dat mogen we tegenwoordig geen zonde meer vinden. En als je dan één keer in conclaaf komt met deze mensen, dan willen ze je grijpen en dan mag je naar de rechter. Want je discrimineert. Of wat dan ook. En dan zie ik in deze maatschappij niet alleen, ik las een boek van Michael Brown. Hij schrijft veel in een boekje en hij is ook de de vicevoorzitter van de zendingsorganisatie in Amerika. En dan schrijft hij de Jezebel Spirit of America. En dan schrijft hij over extreem feminisme. En dan schrijft hij over genderneutraliteit in deze wereld. Weet je wat Leviticus 19 zegt? Dat als jij je dochters, je kinderen uitgeeft in prostitutie, dat het land zal vervallen. Wat doen wij hier in Nederland? Wat doen de mensen in Amerika? Wat doen de mensen in de westerse wereld? Ik word er soms stil van. Eerlijk gezegd, ik word er soms stil van. En dan zeg ik, Heer, van ik weet niet wat ik moet doen. Dan bidden. En dan ben ik in Cameroen en dat zijn het arme mensen. En dan zeggen de studenten op school, die zeggen dan van, Hetty, we willen voorganger worden. Ik zeg, wat geweldig. In elke straat heb je minstens 3-4 gemeentes. Zoveel gemeentes zijn er. Ik zeg, wat geweldig. En wat brengt jou ertoe om voorganger te worden? Ja, maar Hetty, daar kunnen we geld verdienen. Oh. En dan begrijp ik het wel. En dan wil ik eigenlijk niet zo heel hard zijn in het begin. Ik zeg maar, jongens, wat is dan jullie motivatie? Spreekt de Heer niet in het woord van God ook over onze motivaties? Volgens mij wel. En spreekt hij over de motivaties in onze hart? Wat is onze motivatie in wat we doen? Waartoe worden we gedreven? Hebben we antwoord van God? Heeft God verteld dat je voorganger moet worden? Heeft God verteld? Weet je, één algemene roeping hebben we allemaal. Dat is op Jezus lijken. Daar mogen we ons heel erg goed ons best voor doen. Maar er is een tweede roeping en die is een persoonlijke roeping. Wat Hij wil met jouw leven hier op aarde. Wat het is, wat het ook is. Dominee, dokter, pastoor, wat het maar is. Wat je maar moet worden. Of je uit moet gaan als zendeling zoals ik. Wat zijn je motieven? Heeft God je geroepen? Heeft God gezegd dat? Weet je, en dan zegt de Heer, hoe moeten we onze vijanden behandelen? We moeten ze lief hebben. We moeten goed doen voor ze bidden. En dit is ook wat Jezus deed voor de fariseeën en de schriftgeleerden. We kennen allemaal het verhaal van Nicodemus, dat hij gewoon in gesprek ging met Nicodemus. Hij wees hem niet af. Jezus had werkelijk lief. Weet je, zondaren die laten vaak hun haat zien door misschien de christenen te ontwijken, af te wijzen, mensen af te wijzen. En in Lucas 6 vers 22 zegt, zalig bent u wanneer de mensen u haten. En wanneer zij u uitstoten en smaden, uw naam als slecht verwerpen. Omwille van de Zoon des Mensen. Niet omwille van datgene wat we fout hebben gedaan. Maar omwille van de Zoon des Mensen. Omwille van de Heer Jezus Christus waarvoor je staat. Zegen die hen vervloeken. Bid voor hen die u belasteren. En zij die ons pijn doen, fysiek pijn doen. En bied hem als ze op je wang slaan, keer hem de andere toe. Doen we dat zomaar? Ik zeg altijd, als iemand naar je toe komt en hij wil je in elkaar slaan, kan je twee dingen doen. Je verdedigt je of je rent weg. Als iemand met een mes naar je toe komt en hij wil je steken, dat laat je niet toe. Dat is niet een andere wang toekeren. Romeinen 12 vers 18 zegt, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere God. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. En als dan uw vijand honger heeft, staat er weer in Romeinen, Geef hem eten, dorst geef hem drinken. Door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En het kwade wordt niet overwonnen, door de vijanden, de boosheid wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Er ligt een hele taak. En helemaal in deze maatschappij, er ligt een hele taak. Dat we niet zo met onszelf bezig zijn, maar dat we zo op de Here zullen gaan lijken, zodat we dat kunnen doen wat de Here Jezus deed en in ons voorging van onze naaste liefde hebben. Jezus heeft nooit een mes getrokken. Hij genas. Jezus is nooit hard weggerend. En zijn vijanden, Malchus op de Olijfberg, zijn oor werd er afgeslagen, maar hij pakte het oor op en hij genas het. Dat is wat de Heere deed. Ja, maar Hetty, zeggen ze van, we hebben niet zoveel. Ik zeg, wat bedoel je? We hebben niet zoveel, soms kunnen we daarnaast helemaal geen eten geven. En dan kom ik met het verhaal wat ik in China meegemaakt heb. Ik zeg, in China werkte ik onder de arme mensen in de bergen en ze hadden niks. Ze hebben niet die dingen die wij hebben. Zij hebben een vloer van aangetrapte klei. Ze koken op houten vuur. En ze hebben bedden die ze zelf in elkaar getimmerd hebben. En je slaapt onder een zolder waar de stof en alles naar beneden komt vallen. Waar de vliegen hangen en als je dan wil gaan slapen, ben je te bang om te slapen. Want je denkt, als ik met mijn mond open zou vallen, de vliegen erin. Zo leven die mensen. Ja, maar Hetty, we hebben niks. En dan kijk ik rond en dan denk ik inderdaad, we hebben niks. Maar op een keer gingen we met z'n allen op een evangelisatietocht. En toen kwamen ze tot ontdekking dat de mensen nog armer, dat er meer mensen waren die nog armer waren dan zij. En daar schrokken ze zo van, dat ze zeiden van, we gaan geven. En zij gaven als de arme weduwe die maar 2 pennekes had en dat in de offerande gooit, dat gaven ze. Ze gaven dat en als je nu kijkt hoe de kerk bloeit, ze hebben 4 kerken nu. 4 kerken nu. En iedere keer hoor ik weer, er zijn weer 20 nieuwe mensen binnengekomen. Mensen die op straat zijn aangehouden, gevraagd of ze de Heer willen aannemen. Willen de Heer aan mensen die nooit gelovig waren. Nieuwe mensen. En dan ben ik zo blij en dan denk ik van dat kleine wat ze hebben, dat geven ze. Dat kleine wat ze hebben, dat geven ze. En dat kleine was, zelfs daar zitten de vijanden die hun voorheen verraden. Want dan komt de religieuze politie en die rommelt de boel op. Maar dan zien ze hoe goed de christenen toch zijn en dan komen ze tot bekering. Vurige kolen. Weet je, en die dingen die nu in deze tijd, dat moeten we eigenlijk verwachten. Wat moeten we verwachten? Dat staat in Filippenzen 1 vers 29. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En 2 Timotheus 3, 12 zegt, en ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is nou eenmaal realiteit. En hier in Nederland begint het stapje voor stapje te komen. En dan soms denk ik wel, dit is een openbare omgeving en we moeten iedereen maar toelaten. Dan zullen we hopen dat we mooie evangelisatiediensten hebben en dat de mensen tot bekering komen. Maar je zult ook kunnen verwachten van dat in de toekomst, dat je misschien voor de rechter gesleept wordt. Omdat je een evangelie brengt, de waarheid, het evangelie van Jezus Christus. En onze vijanden liefhebben kunnen we niet in eigen kracht. Daar hebben we de liefde en de kracht van de geest in wat geschreven staat in Romeinen 5, 5, dat hebben we nodig. En we hebben de vrucht van de geest die we moeten leren, dat hebben we nodig. We hebben de Heilige Geest nodig om die naaste liefde te hebben. We hebben de Heilige Geest nodig om onze vijanden liefde te hebben. In eigen kracht falen we. In eigen kracht doen we onszelf pijn. Jezus bad. In Johannes 17, Jezus bad voor zichzelf, voor de discipelen en de anderen. En dat mogen wij ook doen. Maar we hebben wel wijsheid nodig. Want we moeten weten wanneer we die anderen de wang toekeren. Dat doe je niet zomaar. En de cultuur van de Bijbel leert ons dat het aanraken of het slaan op iemands wang, dat is een belediging. En het is misschien gelijk bij ons als iemand komt en je misschien uitscheldt. Of misschien je een vervelende man of vrouw vindt. En Jezus wist ook dat zijn discipelen beledigd zouden worden en dat ze vervolgd zouden worden. En weet je, hij wist ook dat het zonde van de tijd is om proberen voldoening te krijgen, want dat krijg je niet. En het is zonde van de tijd om je recht te halen, want je recht krijg je niet. Mogen we op onze rechten staan? Zeker, ik denk zeker. Er zijn momenten in de Bijbel dat dat gebeurde. Jezus werd ondervraagd door Annas. En werd toen doorgezonden naar Caiaphas. En toen gaf een van die dienaars die dicht bij Jezus stond, toen Jezus een antwoord gaf, toen gaf hij een slag in het gezicht. Weet je wat Jezus zei? En Jezus zei, als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan dat het verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom sla je me dan? Hij verdedigde zichzelf. Hij zette daar iets neer van, maar wat doe je nou eigenlijk? Maar waarom heb je dat nu gedaan? En als ik de waarheid spreek, waarom sla je me dan? En in Handelingen, dan zie je met Paulus en Silas, er was een jonge vrouw, een slavin met een waarzeggende geest en die was bevrijd. En de hele buurt kwam in opstand en de eigenaren kwamen in opstand van nu kunnen we met deze vrouw geen geld meer verdienen. En dan worden ze opgepakt, gegezeld en dan worden ze in de gevangenis gegooid. En dan komen de volgende dag de magistraten, de leidingen, die zeggen zet ze maar vrij. En weet je wat Paulus en Silas zeggen? We zijn zonder berechting, zijn we hierin terechtgekomen. Laat ze zelf maar komen en laat ze ons maar uitgeleiden doen. Laat ze dat maar doen. En ze kwamen. Want ze kwamen tot een ding. Dit zijn Romeinse burgers en we hebben ze geen eerlijk proces gegeven. Weet je, christenliefde, en daarin moet je gewoon ook onderscheiding hebben. Met wie heb je, met wat heb ik te maken? En dan zegt Filippenzen 1, de versen 9 tot 11. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en al fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met de vruchten van de gerechtigheid, de vrucht van de geest, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Wow, er is een hele taak. Mensen, er is een taak in deze tijd voor ons. Dat we diep geworteld zullen zijn. Dat we zijn kracht zullen ontvangen. Dat we die vrucht van de geest dragen. Dat we niet zo vlug gebekt zijn en ons verweren met woorden die op dat moment niet zoveel toedoen, onze eigen recht halen, het helpt niet, ga maar op je knieën. Er is een gouden regel in Lucas. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u dat hun ook. En Lucas 6, 36, wees dan barmhartig, zoals ook de Vader barmhartig is. Heel veel narigheid komt voort uit de gewoondheid van harten. En ook in onze kerken. Vaak komt de ruzie, de narigheid, de jaloezie voort uit gewondheid van hart. Laten we die innerlijke genezing zoeken. Laten we die innerlijke genezing aanvaarden van Christus. Laten we luisteren naar elkaar. Want hier is het nog steeds ijzerscherp ijzer. Is het niet zo? En hier horen we thuis. En het is niet altijd fijn, maar dat is in een gezin ook niet altijd fijn. Als je in een gezin woont, is het niet altijd fijn. Ja, we hebben prachtige dagen. Maar er zijn ook dagen dat we gescherpt worden. En laten we daarvan leren. Laten we leren dat we in staat zijn om onze vijanden, zo in de toekomst, dat we meer en meer vijanden zullen zien, dat we ze lief zullen hebben. En dat we dat kunnen doen wat Jezus deed met onderscheiding van geest. Dat als het nodig is om weg te rennen, dan ren je lekker weg. En als het nodig is, om te blijven staan, dan blijf je lekker staan. Want de kracht van de geest is daar. En het is niet voor wie wij zijn. Het is niet voor wie jij of ik bent. Het is... Maar het is omdat voor wie jij bent. Voor wie jij bent. Voor wie jij... Wie ben jij? Wie ben jij in Christus? Wie ben jij in Christus? Kunnen de mensen dat zien? Gaan ze het onderscheiden? Zien ze iets anders? Doen we iets anders dan anderen? En dan wil ik afsluiten van Matteüs 5, vers 45. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Kinderen van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat de zon opgaan over de slechte en de goede mensen. En laat het regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En dan mogen we lezen in de gelijkenis dat wanneer het onkruid opgroeit met de tarwe, met het mooie koren, dat één dag zal komen dat de engelen alles zullen oogsten en het van één scheiden. En dan wens ik jullie alle kracht en zegen toe. Hier in het rijke land, want als ik hier kom, dan is het een cultuurschok van hoe verwend wij zijn. En als ik daar weer naartoe ga, is het een cultuurschok van hoe arm deze mensen zijn. Maar toch, het ook redden. God zegen.